We gaan het maar hebben over twee artikelen van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En ik heb een verrassing, voor zover u het nog niet wist. De volgende keer gaan we het maar hebben over één artikel. Dat is het artikel over de doop. En de keer daarop over één artikel en wel dat wat over het avondmaal handelt. En vanavond een beetje de inleiding daartoe, want artikel 33 gaat over de sacramenten. Maar artikel 32, dat heet de orde en de tucht van de kerk. En ik lees dat eerst aan u voor. Wij geloven intussen dat de regeerders van de kerk, hoewel het nuttig en goed is dat zij onderling een bepaalde orde instellen en handhaven om het lichaam van de kerk te onderhouden, zich er niettemin voor moeten wachten af te wijken van wat Christus, onze meester, ons geboden heeft. En daarom verwerpen wij alle menselijke bedenksels en alle wetten die men zou willen invoeren om God te dienen en daardoor de gewetens te binden en te dwingen op welke wijze dan ook. Wij aanvaarden dus alleen wat dienstig is om eendracht en eenheid te bevorderen en te bewaren en alles te onderhouden in de gehoorzaamheid aan God. Hiertoe is vereist de excommunicatie of de ban die volgens het woord van God geschiedt met hetgeen daarmee samenhangt. Eigenlijk komt die tucht in dit artikel pas in de laatste regel aan de orde. Dus het was misschien wat aardiger geweest om het onderwerp aan te kondigen als de orde in de kerk. Want het woord tucht, laten we maar wel wezen, dat heeft nou niet zo'n aangename klank. Er is ook al heel wat te doen geweest over tucht van ouders naar kinderen toe. En ook in de kerken en gemeenten is er wat dat betreft wel veel veranderd. Vroeger zou je zeggen, was tucht een heel gewone zaak en vandaag hoor je er maar heel weinig voorbeelden van. En dat is niet omdat we allemaal zulke betere christenen zijn geworden, maar omdat veel kerken en gemeenten nauwelijks nog tucht willen of durven toe te passen. En als het al gebeurt, dan gaat het om bijna altijd om seksueel kwaad, om overspel en misbruik en dat soort zaken. Nou, ik zei u al, die tucht komt pas in de laatste regel aan de orde. Eigenlijk gaat het in het artikel in de eerste plaats over een hele andere vraag. En dat is de orde die in de kerk bewaard moet worden. De regeerders van de kerk, nou zo zouden wij dat vandaag niet zeggen, maar het komt op hetzelfde neer. Wij zeggen de leiders van de kerk, de gemeenteleiders, of wij zeggen de oudsten en de ouderlingen, of we zeggen de kerkenraad, of we zeggen de oudste raad. Het komt allemaal op hetzelfde neer. En let wel op het meervoud. Er is niet, nooit naar Gods gedachte, één persoon, één man in het algemeen, de baas over de gemeente. Dat heeft de Nederlandse geloofsbelijdenis goed aangevoeld. En hoewel in heel veel traditionele kerken er de ene predikant is, als een hele grote is, misschien twee of drie, maar toch is het de kerkenraad die de baas is. En dat meervoudig leiderschap is ook een zeer Bijbelse aangelegenheid. We helpen elkaar daarmee om geen foute dingen te doen die één persoon makkelijk zou kunnen maken. We corrigeren elkaar. Samen moeten we al biddend en overleggend zoeken wat de goede weg van God is voor de gemeente. Dat zoals hier staat, wat goed en nuttig is. En het is nuttig en goed om een bepaalde orde in te stellen. Nou, als je nu dat hele artikel leest, dan is het heel duidelijk dat dat, zoals we dat al zo vaak gezien hebben, vooral gericht is tegen de Rooms-Katholieke Kerk. Want de klacht was dat in de Rooms-Katholieke Kerk zoveel dingen waren ingevoerd die niet alleen niet in de Bijbel te vinden waren, maar die bovendien met de Bijbel regelrecht in strijd waren. En dat is wat dit artikel probeert tegen te gaan. Nou zit er natuurlijk wel een moeilijkheid in. En dat is dat elke gemeenschap van christenen die langere tijd bestaat onweerstaanbaar bepaalde regels en wetten instelt die zo groeien door de macht van de gewoonte, waarvan een heleboel andere christenen zullen zeggen dat die eigenlijk helemaal niet met de Bijbel in overeenstemming zijn. Kijk, dit is nog heel vroeg geschreven. De reformatie was pas enkele decennia oud. Maar in de kerken die zich daaruit ontwikkeld hebben, maar dat gebeurde later met evangelische gemeenten precies hetzelfde, krijg je toch heel gemakkelijk het gevaar dat er wetten en gewoonten ontstaan. Maar dat is zelf helemaal niet zo erg. Ik bedoel, God heeft niet in het Nieuwe Testament precies voorgeschreven hoe een gemeente gerund moet worden. Als ik dat woord zo mag gebruiken. Zelfs een samenkomst, hoe je een samenkomst moet houden, daar zijn geen vaste regels voor. Er is geen liturgie in de Bijbel voorgeschreven. Daar is verschrikkelijk veel ruimte om dat in te vullen zoals je als gemeente meent dat dat goed is. En dat is een goede zaak. Maar even duidelijk is het dat daarbij ook heel gemakkelijk gewoontevorming ontstaat. We zijn heel erg vrij in het besturen en het inrichten van de gemeente. We zijn heel erg vrij voor het inrichten van de samenkomsten. Maar in elke gemeenschap ontwikkelen zich daarbij gewoonten. Eigenlijk is dat ook best goed, want ja, je wordt er doodmoe van als je elke zondagochtend naar de samenkomst wil gaan en je dan geen flauw idee hebt wat ons nu weer boven het hoofd hangt. Ik ken wel zulke gemeenten, zonder namen te noemen, en je ziet dan in de praktijk ook vaak dat mensen dat zo vermoeiend vinden dat ze na een tijdje afhaken. We willen graag ook enig idee van hoe het gaat en wat er gebeurt. Nou ja, men weet wel dat er in het algemeen een preek is, maar ik ken een gemeente waar soms gewoon geen tijd meer is voor de preek, omdat er zoveel andere dingen waren. En er is misschien avondmaalviering, maar voor de rest is het totaal open. Nou hou ik wel van een grote vrijheid in de samenkomsten, maar zelfs daar waar een grote vrijheid heerst, kan toch een algemeen patroon ontstaan dat zo door de eeuwen heen en de decennia heen zich ontwikkeld heeft. Dat is op zichzelf niet zo erg. Maar je moet voor twee dingen uitkijken. Je moet ontzettend oppassen dat daarbij geen gewoonten ontstaan die regelrecht tegen de schrift ingaan. Ik noemde net al een voorbeeld. Als je een voorganger hebt, iemand die fulltime is vrijgezet en die het meeste het woord bedient en al die dingen meer, op zichzelf niet zo erg, als de oudste raad de baas blijft. Maar een volstrekt eenmans leiderschap, en soms ook eenvrouws leiderschap tegenwoordig, waar eigenlijk de oudste raad zelfs niet meer overeen kan komen, dan ga je volgens mij duidelijk tegen de schrift in. Dat kent het Nieuwe Testament niet. Er wordt over oudsten en ouderlingen altijd in het meervoud gesproken. In het Nieuwe Testament zie ik een heel duidelijke lijn van meervoudig leiderschap tegenover het eenvoudig leiderschap. Nou, ik noem dat maar als een voorbeeld. En zo kunnen er andere dingen ontwikkelen waarbij je kunt zeggen, is dat nou in de geest van de schrift? Mag ik nog een gevaarlijk voorbeeld noemen? Gevaarlijk omdat daarin een stukje kritiek kan doorklinken, maar zo bedoel ik het niet zo erg. Maar ik signaleer het. Als in een gemeente nog maar 4 keer per jaar avondmaal wordt gevierd, dan denk ik ook dat ze onszelf een hele hoop tekort doen. Als de Heer Jezus gevraagd heeft dat we het elke keer zouden doen tot zijn gedachtenis, en je komt zondags toch bij elkaar, ik bedoel, het hoeft nou niet per se zoals dat ging in de Handelingen 2 toen het elke dag gebeurde, hoewel in sommige katholieke streken men dat nog steeds wel degelijk volhoudt, maar 1 keer in de week, ja, dat vind ik mooi. Het is geen wet van mede en persen, maar ik vind het dichter bij de bedoelingen van de Heer Jezus liggen dan 4 keer in het jaar. Maar dat zijn natuurlijk allemaal geen dramatische dingen. Maar het is wel dingen om eens over na te denken. Want je moet ook weer oppassen, zullen anderen zeggen dat het geen sleur wordt. Dat avondmaals vier, als het elke keer gebeurt. Daar kun je verschillende gedachten over hebben. Maar mijn eerste gevaar dat ik signaleerde was dus dat er dingen binnensluipen die tegen Gods woord ingaan. En dat is eigenlijk waar het artikel ook het vooral over heeft. Het spreekt van menselijke bedenksels en alle wetten die men zou willen invoeren om God te dienen en daardoor de gewetens te binden en te dwingen, op welke wijze dan ook. En dat dwingen, dat betekent natuurlijk, het moet zo, zelfs al zou dat naar het gevoel van velen tegen de schrift ingaan. Maar het tweede is dat die gewoonten die zich geleidelijk aan gaan ontwikkelen, die zijn dan niet tegen de schrift, maar die kunnen zo vast en rigide worden, dat mensen het idee krijgen, zo moet het ook. Want zo hebben we het altijd gedaan, altijd, dat is dan vanaf de 16e eeuw. En omdat het altijd zo gaat, is dat blijkbaar de Bijbelse manier. Dus aan de ene kant, gewoontevorming is heel begrijpelijk, maar aan de andere kant, gaan nou niet de ontstane gewoonten verwarren met wat de schrift in dit opzicht voorschrijft. En dat kun je het beste bewaren door een grote flexibiliteit te handhaven. Wij zouden gewoon Bijbels willen zeggen, meer ruimte voor de Heilige Geest en minder een strakke liturgie, waarbij alles ook door de ene man daarvoor aan gebeurt. Ik denk aan de situatie in 1 Korinthe 14, zonder daar nou een complete orde van dienst uit te willen afleiden, maar daar zegt Paulus, als jullie bij elkaar komen, dan heeft iedereen een bijdrage. Lees het maar vanaf vers 26. De een heeft een lied om op te geven, de ander een stuk onderwijs, de volgende een openbaring, de volgende een stuk in tongentaal en wat dan ook. En hij zegt niet, dat is allemaal heel chaotisch, dat moeten jullie nou niet doen, meld dat nou van tevoren en laat één man dat nou allemaal in de hand houden. Nee, hij wijst veel eer op de leiding en de kracht van de Heilige Geest. Hoewel niet zo duidelijk in dat hoofdstuk, want eigenlijk komt de Heilige Geest helemaal niet ervoor. Maar wel vooral een heel menselijk principe. Vraag je bij alles af wat er gebeurt, is dit nou optimaal tot stichting voor de gemeente? Dus als je je mond open doet in de gemeente, vraag je dan af, is dit nou tot opbouwing van de gemeente of zit ik eigenlijk mezelf op te bouwen? En ik heb dat vaak gemerkt, om allerlei wantoestanden te voorkomen, is het natuurlijk heel gemakkelijk als je een hele strakke liturgie hebt die door één of enkele mensen in de hand wordt gehouden, dan kun je dat soort dingen mooi voorkomen. Maar dan denk ik ook aan wat er staat in 1 Thessalonicenzen 5, veracht de profetieën niet. En dan staat Paul erachter, onderzoek alle dingen en behoud het goede. Dat zijn twee dingen die mooi twee kanten van de zaak weergeven. Veracht de profetieën niet betekent laat ruimte voor het profetisch woord in de samenkomst. Hoe je dat dan ook vorm wil geven, daar gaan we nu allemaal niet over uitweiden. Maar er staat prompt achter, dat moet je wel allemaal onderzoeken wat zich als zodanig aandient. Je moet nooit automatisch ervan uitgaan dat het wel van de Heilige Geest zal zijn. Nee hoor. Als je eigen hart een beetje kent, dan weet je dat echt niet alles van de Heilige Geest is. Dus onderzoek al die dingen. En als het goed is, behoud het. En als het niet goed is, dan moet er over gepraat worden. Dat is de balans tussen aan de ene kant een grote mate van vrijheid in de eredienst. En aan de andere kant ook de mogelijkheid dat we daarin kritiek op elkaar oefenen. Op een milde, broederlijke, vriendelijke wijze. Of dat nou allemaal wel op de goede manier gebeurd is. En dan staat er zo mooi, wij aanvaarden dus alleen wat dienstig is om eendracht en eenheid te bevorderen. Dat is een heel belangrijk criterium. Het zou natuurlijk heel mooi zijn om te zeggen, wij willen alleen maar dat doen wat de Bijbel zegt en wat tot eer van God is. En dat is natuurlijk ook ongetwijfeld daarin inbegrepen. Maar er staat hier nog een ander criterium. Wat bevordert de eendracht en de eenheid? Nou, u weet vast wel dat eenheid en eendracht niet hetzelfde is. Eenheid, dat klinkt veel formeler. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, we zijn één doordat we allemaal geloven in dezelfde Heer, in dezelfde God, in dezelfde Bijbel. In veel kerken en kringen is het gebruikelijk om dat vastgelegd te hebben in een geloofsbelijdenis die je met elkaar onderschrijft. En waar je je aan samen aan wil houden. En ook in evangelische gemeenten waar ze dat soort geloofsbelijdenissen niet kennen, daar functioneren dat soort geloofsbelijdenissen natuurlijk stilzwijgend. Dat wil zeggen, het is vanzelfsprekend dat wij hier zo denken over de verlossing en zo denken over God en zo denken over Christus en over het werk dat hij volbracht heeft enzovoort. Zwijgend, stilzwijgend of uitgesproken zijn wij daar samen over eens. Dat is een stuk eenheid. Maar je kunt het heel erg eens zijn met elkaar over de grondslagen van het christelijk geloof, terwijl er toch weinig eendracht is. Paulus schrijft daarover in de eerste verse van Filippenzen 2. Eendracht is dat je veel meer allemaal op dezelfde golflengte zit. Hetzelfde bedenkt, zoals hij dat noemt. Dat betekent dezelfde mentaliteit, dezelfde gerichtheid op de eer van God, op het navolgen van de Heer Jezus. Je hebt een formele eenheid. En zelfs de meest vrije evangelische kringen kennen toch, als het enigszins goed is, een dergelijke formele eenheid, dat wordt meestal niet uitgesproken. Maar er is ook zoiets als praktische eendracht. Je kunt het allemaal eens zijn over de grondslagen van het geloof en toch is er altijd narigheid in zo'n gemeente. Ruzie. En dat heeft natuurlijk altijd te maken met het vlees. Zoals Paulus zegt in 1 Korinthe 3 van vleeselijke christenen, dat zij door twist en ruzie, jaloersheid worden gedreven en dat is een slechte zaak. Dus de oudsten moeten ervoor zorgen dat niemand de kwade weg opgaat, het zij moreel, het zij in de verkondiging, in de leerstellingen die hij verbreidt in de gemeente. Maar de oudsten moeten er ook voor zorgen, moeten we allemaal voor zorgen, maar zij moeten erop toezien dat we ook samen eendrachtig zijn met elkaar. Om samen alles te onderhouden in de gehoorzaamheid aan God. En daarbij is het ontzettend belangrijk dat de oudsten altijd bedenken, het is niet onze gemeente, maar het is die van God. Zo gauw ik een predikant hoor zeggen, mijn gemeente dit en mijn gemeente dat, dan denk ik al, hij bedoelt het goed, maar het klopt niet. Het is nooit jouw gemeente. Het is altijd Gods gemeente. En dat voorkomt ook, als je dat goed bedenkt, want dat is maar niet spijkers op laag water zoeken. Dat voorkomt ook dat je inderdaad regels gaat invoeren, zoals hier staat, menselijke bedenksels, die jou zelf wel goed in de kraam te pas komen, maar die eigenlijk tekort doen aan het feit dat het zijn gemeente is. Oudsten zijn er om op zijn gemeente te passen. Wat je thuis doet, moet je zelf weten. Dit is jouw huis, het is jouw gezin, het is zijn gemeente. En dat betekent als vereiste een geest van afhankelijkheid. In de Bijbel staan allerlei voorschriften voor die oudsten. 1 Timotheüs 3 en Titus 2 zijn de bekendste passages. Petrus zegt er ook een paar dingen over 1 Petrus 5. En voor een deel zijn dat echt formele criteria. Man van één vrouw, zijn kinderen moet hij kunnen in het gareel kunnen houden, voor zover ze nog thuis zijn. Dat zijn objectieve criteria. Maar een aantal daarvan hebben veel meer te maken met de mentaliteit, de geestelijke instelling, de gezindheid van deze mensen. En dat heeft te maken met dat diepe besef, wij zijn er niet om te heersen over de kudde, zoals Petrus schrijft, maar wij zijn rentmeesters over een kudde die van hem is. Daar moet je elke dag aan denken. Nou ja, dan staat er als slotzin, dat negatieve, dat er ook zoiets is als de excommunicatie of de ban. Excommuniceren, dat betekent uitsluiten van de gemeenschap van Gods volk. Daarmee zeggen we helemaal niet dat die persoon een ongelovige is. Maar we zeggen wel dat hij zich gedraagt als een ongelovige. En dat we hem als zodanig behandelen. Het gaat er dus niet om dat we het niet met hem eens zijn of zo. Maar iemand die de grondslagen van het christelijk geloof aantast in zijn onderwijs of in zijn prediking, die gedraagt zich als een ongelovige. En iemand die een weg van boosheid opgaat, van zondige, ernstige zonde opgaat, die leeft als een ongelovige. Nou, als de oudste raad daarover moet waken, dan betekent dat dat daar ook de uiterste consequentie aan kan vastzitten. En let wel, dat is een uiterste consequentie. Galaten 6 vers 1 zegt, broeders, als iemand van u een overtreding is gevallen, dan moeten jullie die geestelijk zijn zo iemand terechtwijzen, ziende op uzelf, opdat u ook niet in verzoeking valt. Terechtwijzen. De kudde, die is er niet om lastige schaapjes eruit te gooien, maar om die schaapjes in het gareel te krijgen. Dus tucht, het komt van een oud woord tijgen, in het Duits kun je dat beter zien, zucht en erziehung, komt beide van ziehen, trekken. Terug, tucht is een vorm van opvoeding. Het gaat erom dat we altijd proberen degene die dreigt af te wijken, terug te brengen. Het laatste vers van Jacobus 5 zegt, als iemand in overtreding is gevallen en jullie brengen hem terug, dan heb je een zondaar van de dood gered. Matteüs 18, daar geeft de Heer Jezus aanwijzing hoe je moet doen met iemand die leeft in de zonde. En dat is helemaal gericht op het herstel. Maar ook met als uiterste consequentie, als hij blijft halstarrig reageren, dan is hij u als een heiden en een tollenaar. Dat wil zeggen, dan behandel je hem zoals je een heiden en een tollenaar, dus ongelovige, buitenstaander, zou behandelen. Dus tucht, excommunicatie, hoe vervelend het ook is, afschuwelijk is het eigenlijk. De hele gemeente zou eronder moeten lijden, zegt Paulus in 1 Korinthe 5, als het gebeurt. Maar het is de uiterste consequentie van de plicht die de oudste raad heeft om toe te zien op wat er gebeurt in de gemeente. En je hoopt altijd dat het niet zo ver hoeft te komen en daarom doen we daarvoor ons uiterste best. Niet alleen de oudste, maar allemaal voor zover ons dat gegeven is. Goed, ik ga dat tweede vraag lezen. Artikel 33. De sacramenten. Wij geloven dat onze goede God, omdat hij rekening houdt met onze botheid en zwakheid, voor ons de sacramenten heeft ingesteld om zijn beloften aan ons te verzegelen en om onderpanden te zijn van zijn goedgunstigheid en genade jegens ons en ook om ons geloof te voeden en te onderhouden. Hij heeft deze gevoegd bij het woord van het evangelie om des te beter aan onze zintuigen te tonen zowel wat hij ons door zijn woord te verstaan geeft als wat hij inwendig in onze harten doet. Zo bekrachtigt en verzekert hij in ons de zaligheid waarin hij ons doet delen. Want het zijn zichtbare tekenen en zegelen van een innerlijke en onzichtbare zaak, door middel waarvan God in ons werkt door de kracht van de Heilige Geest. De tekenen zijn dus niet zonder betekenis en leeg om ons te bedriegen, want Jezus Christus is de waarheid ervan, zonder wie ze volstrekt niets zouden zijn. Voorts hebben wij genoeg aan het aantal sacramenten die Christus onze Heer heeft ingesteld. Het zijn er niet meer dan twee, te weten het sacrament van de doop en van het heilige avondmaal van Jezus Christus. Dit is een heel nieuw onderwerp dat voortgezet wordt in de volgende artikelen die handelen over doop en avondmaal. Nou, eerst dat woord sacrament, want in evangelische kringen in het algemeen wordt dat woord bijna nooit gebruikt. Behalve door mensen die uit traditionele kerk afkomstig zijn en dat woord in hun woordenschat als het ware meenemen. Wat is een sacrament? Het is een Latijns woord en oorspronkelijk werd het gebruikt voor de krijgseed die de jonge soldaat moest afleggen. Hij moest trouw beloven aan zijn commandant en aan de Romeinse keizer en aan de goden van Rome. Het sacrament, dat sacramentkarakter van die krijgseed, dat zit er ook nog wel in. Zowel in het doop als in het avondmaal. In de doop zeg je eens en voor altijd dat je een discipel van Jezus wil worden en dat je hem trouw wil navolgen. En in het avondmaal zeg je het elke keer opnieuw. Je kunt niet tot gedachtenis van de Heer Jezus eten en drinken zonder daarmee ook te verbinden de gedachte: ik wil u opnieuw volgen uit dankbaarheid voor alles wat u voor mij gedaan heeft. Sacramentum ging vervolgens ook betekenen verborgenheid. Dat vind je nog in Efeziërs 5, waar Paulus zegt in de Latijnse versie: dit sacramentum is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. En dat betekent sacramentum gewoon verborgenheid. Maar in de Rooms-Katholieke Kerk heeft men dat vers als basis gebruikt om ook van het huwelijk een sacrament te maken. Ik vind dat eigenlijk best een mooie gedachte. Zoals al die zeven sacramenten van de Rooms-Katholieke Kerk, daar zitten hele mooie gedachten aan. En hoe komt het nou dat het protestantisme van die zeven er maar twee heeft overgelaten? Waarom werden die vijf zo, daar hoorde de biecht bij, dat is toch een belangrijk Bijbels gegeven. Daar hoorde de wijding van ambtsdragers bij, dat is toch ook een belangrijk gegeven. Het huwelijk, dat werd toch ook in ere gehouden door de protestanten. En dat komt vooral doordat protestanten een engere, nauwere definitie van het sacrament wilden hanteren. En dat is willekeurig, want het woord sacrament komt niet in de Bijbel voor. Dus iedereen kan er een definitie aan geven zoals hij zelf wil. En ik heb er een iets andere, dat zal ik u straks vertellen. Sacramenten zijn hier geworden symbolische handelingen waarbij gebruik wordt gemaakt van zichtbare dingen, water in de doop, brood en wijn in het avondmaal. En ik voeg er uitdrukkelijk aan toe, want volgens mij zijn er 3 sacramenten, de olie in de ziekenzalving. En sommige gemeenten passen ook de olie toe bij het bevestigen van ambtsdragers. En dat is eigenlijk helemaal geen slechte gedachte, maar dat is moeilijk rechtstreeks uit het Nieuwe Testament af te leiden. Dus laten we ons bij deze 3 houden. Een sacrament is dus een symbolische handeling waarbij stoffelijke zaken betrokken zijn. Water, brood en wijn, olie, zalfolie. En die zijn erf, dat staat zo leuk hier in de eerste regel, vanwege onze botheid en zwakheid. Nou, zou je zeggen, daar krijgen we er even van langs. Maar er zit een heel simpele gedachte achter. En dat is, we zeggen weliswaar met Paulus in Romeinen 12, 10, het geloof is uit het gehoor, maar we zeggen er stiekem bij, het oog wil ook wat. En dat gebeurt in de sacramenten. Een aantal regels verder wordt gesproken over dat woord zintuigen. Om des te beter aan onze zintuigen te tonen, enzovoort. Bij de sacramenten is ook wat te zien. Is ook wat te voelen, want je gaat dat water in. Is ook wat te proeven, want je eet het brood en je drinkt de wijn. Is zelfs wat te ruiken als de olie op je wordt aangebracht. En trouwens, wijn, brood kun je ook ruiken. Alle zintuigen zijn erbij betrokken. Dat doet God dus inderdaad om aan onze zwakheid, botheid is wel een heel bot woord, maar aan onze zwakheid tegemoet te komen. Het zijn simpele middelen. Tegelijkertijd is veel meer dan dat. Want ze zijn ingesteld om zijn belofte aan ons te verzegelen. Sacramenten, die doen iets met ons. Je ziet iets concreet voor je. Dit is het water waar ik straks in moet, denkt de jonge doopeling. En als het een baby is, dan denkt hij bij zichzelf, dat is het water dat op mij moet. Maar meestal denken ze zulke diepe dingen nog niet. Maar in ieder geval, dat water, dat ga je aanraken. Het gaat jou aanraken. Als je naar brood en wijn kijkt, 10 dagen geleden mocht ik ergens het avondmaal bedienen en toen kwam dat zo weer in alle kracht op mij af. Je kijkt naar dat brood en naar die wijn en God is daarin concreet op een of andere wijze aanwezig met zijn beloften. Ze zijn een zegel en een onderpand. Nou, zegel, daarin zit het woord bevestiging. De Heer Jezus kan ook in mijn hart door de Heilige Geest tegen mij zeggen, ik heb mijn leven voor jou gegeven, ik ben voor jou gestorven. Maar door dat brood en het wijn komt hij toe aan mijn zwakheid, komt hij tegemoet aan mijn zwakheid. Voor mij is dat nog veel mooier als ik dat concreet voor mij zie. Dan moet ik natuurlijk weten wat brood en wijn betekenen, want een buitenstaander, ik denk, jongen, wat is dit een maaltijd? Iedereen neemt een heel klein stukje brood, een heel klein slokje wijn. En dat noemen ze dan een maaltijd. Dus ze kijken er ook nog heel ernstig bij. Dat is als je geen benul hebt van het symbolisch karakter ervan. Wij kijken veel dieper. Wij kijken naar het brood en het is heel concreet. Je kunt het eten en dat doen we ook. En tegelijkertijd verwijst het naar het lichaam van Christus dat voor ons is overgegeven. We kijken naar het water en we worden in dat water ondergedompeld. En tegelijkertijd spreekt dat water van de dood van Christus zelf. We worden tot zijn dood gedoopt. We worden als het ware ondergedompeld in zijn dood. We zien niet gewoon water. Het is als het ware geen gewoon water, ook al is het niet gewijd en er is niks bijzonders mee gebeurd, maar toch, het is niet gewoon. Het is niet gewone brood en wijn, het zijn op dit moment tekenen. Nou was er altijd een discussie natuurlijk, hoe zeer is Christus nou onder deze tekenen aanwezig? In de Rooms-Katholieke Kerk gebeurde dat door de transsubstantiatieleer. Brood en wijn veranderen daadwerkelijk in het lichaam en bloed van Christus. Dat ging Luther veel te ver, maar hij wilde er toch wel dichtbij blijven, dus kwam hij met zijn consubstantiatieleer. Christus is onder die tekenen van brood en wijn lichamelijk aanwezig. Nou, zei de gereformeerde, dat kan helemaal niet, want zijn lichaam is in de hemel. En met zijn lichaam is hij niet al tegenwoordig. Wel met zijn geest, maar niet met zijn lichaam. En dan had je ook nog Zwingli. Dat was de derde reformator. We hebben nu Luther en Calvijn gehad. En Zwingli zei, het is alleen maar een gedachtenismaaltijd. Het is, je moet er verder niks achter zoeken. Er is geen bijzondere tegenwoordigheid van Christus mee verbonden. Het is alleen maar een gedachtenismaaltijd. Nou, dat laatste vind ik nou weer een beetje erg ver in de andere richting gaan. Als we avondmaal vieren, dan denk ik toch ook heel sterk aan de belofte van de Heer Jezus in Matthäus 18, vers 20. Maar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. En dat is door de kracht van zijn Heilige Geest. Hoe kun je je voorstellen dat je avondmaal viert zonder dat Christus door zijn geest persoonlijk daarbij aanwezig is? Om onze lofprijzing in ontvangst te nemen. Maar zo is het ook in de doop. Hoe kun je je voorstellen, je wordt tot de dood van Christus gedoopt. Je wordt in de doop bij hem gevoegd. Hij staat met eerbied gesproken aan de andere kant van dat doopwatergraf, zoals wij dat hier ook letterlijk in deze zaal hebben. Even kijken waar die uithangt, want we hebben de opstel. Die zit precies waar jij nou zit, Henk. Daar is de, ja, dat is een grafvormig waterbassin. Ik was erbij toen het 40 jaar geleden werd aangelegd, dat weet ik me nog goed te herinneren. Ik heb ook meermalen daar mensen mogen dopen. En als ik in Apeldoorn zou gesproken hebben, dan zou je precies zo'n watergraf vinden. En daar zou ik dan zelf ook in gedoopt zijn, bijna 60 jaar geleden. Maar dat water, daar is Christus bij betrokken. Hij ontvangt mij als iemand die zegt, ik wil uw discipel worden, ik wil u navolgen. Want Matthäus 28 zegt, maak alle volken tot mijn discipelen. Hoe doe je dat? Door ze te dopen en te onderwijzen. Eerst dopen, en door de doop word je een discipel van Jezus. Je kunt proberen op een andere manier een discipel van Jezus te worden, maar dit is de officiële manier die hij heeft gegeven. Door de doop word je een discipel van Jezus. En dus staat hij aan de andere kant van het watergraf klaar om mij te ontvangen. Als zijn discipel. Maar in dat derde sacrament, dat hier verder helemaal niet aan de orde komt, in de ziekenzalving is het precies zo. We brengen de zieken, dat doen de oudsten volgens Jacobus 5, maar de Heer Jezus heeft dat zelf ingesteld. Want in Markus 6 lees je dat zijn discipelen erop uittrokken en de zieken met olie zalfden. Dus het komt bij de Heer Jezus vandaan, zoals bij alle drie de sacramenten. Maar in Jacobus 5 wordt het ons uitvoeriger verteld. En dan zie je dat de zalfolie op iemand wordt aangebracht, niet omdat die zalfolie iets magisch zou doen. Het is geen geneesmiddel. Want er staat het gelovige gebed. Van de oudste zal de zieke gezond maken. Niet die olie, maar dat gelovige gebed. Maar in dat gelovige gebed brengen wij de zieke als het ware in de tegenwoordigheid van Christus. In het besef dat niet wij het zijn die die genezing tot stand brengen, maar dat het Christus zelf is die dat doet. Maar de oudste, een gemeente als geheel, heeft daarin wel een verantwoordelijkheid. En nu heeft hij ons daarin geholpen door ons dit zichtbare teken te geven. Want net zoals we de doop, het water hebben bij de doop, brood en wijn bij het avondmaal, zo is daar de zalfolie als een symbool, maar ook zoals het hier staat, een zegel en een onderpand. Een zegel om verzegelen, dat is bevestiging. Ik kan een discipel van de Heer Jezus worden, doordat de mensen die mij tot Christus hebben gelegd, zo, nou, je hebt gewoon gekozen de Heer Jezus na te volgen, een discipel te worden. Je bent nu een discipel. Maar het spreekt enorm veel meer als je dat doet te midden van een grote menigte, door een ritueel bad, want dat is wat de doop is. Ik herinner me van een evangelist in Oostenrijk, waar in die tijd veel mensen vanuit het Rooms-Katholicisme tot een persoonlijk geloof in de Heer Jezus kwamen. En ik zei, om hem uit te dagen, ik zei, ja, maar die mensen zijn toch allemaal al gedoopt, we zijn toch geen overdopers? Hij zegt, die mensen blijven altijd met één been in de oude leer staan en die komen nooit echt verder. Ze blijven tussen twee werelden in hangen. Tot op het moment dat ze zich laten dopen. Dan hebben ze een duidelijke breuk tot stand gebracht met het verleden. En ik weet dat ook van moslims. Ik weet dat van joden die tot geloof komen. Dat vindt hun familie niet fijn in beide gevallen. Maar ze zullen dat nog tandenknarsend accepteren. Maar op het moment dat die moslim of die jood zich laat dopen, is het afgelopen, dan zal de familie hem verstoten. En ik heb wel eens gedacht dat zulke mensen soms beter begrijpen wat de radicaliteit van de doop is dan wij als christenen dat doen. Dus daar, dat is geweldig op psychologische belangen van zo'n ceremonie. En dat is met de avondmaal ook. We kunnen samen tegen elkaar zeggen, we gaan vanmorgen heel speciaal denken aan de dood van de Heer Jezus. En aan alles wat hij daarvoor door tot stand heeft gebracht. Hoe hij zichzelf voor ons heeft overgegeven. Maar het spreekt onnoemelijk veel meer als dat verbonden is met een ritueel. Een ritueel waarbij je als het ware heel concreet die tekenen voor ons ziet. Ze zijn een onderpand. Een onderpand, het Griekse woord voor onderpand, dat betekent in het moderne Grieks een verlovingsring. Op het moment dat je een verlovingsring aan je vrouw geeft of aan je man geeft, dan zeg je aan mij, nu krijg je die ring, straks krijg je mij. Dit is een voorschot. Maar het is ook een soort belofte dat je straks mij krijgt. Als we gaan trouwen nou. Het avondmaal is ook een onderpand van een werkelijkheid die nog moet komen. Geldt voor de doop ook. Er zit dus ook een toekomstige dimensie in. Want de doop is voor met het oog op het koninkrijk. En dat koninkrijk gaat straks in volle heerlijkheid werkelijkheid worden. En de discipel laat zich dopen. En daardoor wordt hij een discipel. Om Jezus te gaan navolgen tot op dat koninkrijk. En in het avondmaal is dat precies hetzelfde. Het is ook een garantie dat Christus eenmaal zijn belofte zal waarmaken. Daarom zegt hij ook, ik zal van deze beker niet meer drinken totdat ik die nieuw met jullie zal drinken in het koninkrijk Gods. Dit is een toekomstige dimensie in. Als u op de zijkant van deze grote tafel gaat kijken, dan ziet u daar, daar staat, totdat u komt. Tenminste, ik hoop dat het er nog steeds op staat. Totdat hij komt. En dat is een verwijzing naar 1 Korinthe 11, vers 26. Zo dikwijls u dit brood eet en de drinkbeker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. We kijken niet alleen terug naar het lijden en sterven van de gestorven Heer, van onze Heer, maar we kijken ook vooruit naar zijn komst. Dus het avondmaal is ook een onderpand, een belofte van iets wat geweldig is en wat nog gaat komen. En dat is bij de doop ook. En dat is bij de ziekenzalving ook zo. We zien uit naar de tijd waarvan Jesaja 33 spreekt en zegt, dan zal er niemand meer zijn die zegt, ik ben ziek. Maar we genieten van elk voorsmaakje dat we daarvan hebben. Hebreeën 6 vers 5 spreekt over de krachten van de toekomende eeuw. Dat zijn de krachten die thuis horen in die toekomstige Messiaanse eeuw. Maar waar we nu al kleine kruimeltjes van mogen ontvangen. En zo is ook elke ziekenzalving, elk van de drie sacramenten is een voorbode, een garantie, een onderpand, een belofte ook met het oog op de toekomst. Er staat ook bij dat ze ons geloof voeden en onderhouden. Dat staat nergens zo letterlijk dat het avondmaal bedoeld is om ons te voeden. Eigenlijk zit daar de gedachte in van Johannes 6, we voeden ons met Christus. En al staat het niet letterlijk van het avondmaal, want daar gaat het hier in het bijzonder over. Het is toch een mooie gedachte. Avondmaal betekent Christus eten. Niet zo letterlijk als katholieken dat opvatten, maar wel symbolisch. De gestorven Christus. Hij is mijn voedsel. Hij is het dagelijks voedsel voor mijn ziel. Maar op gezette tijden beleef ik dat heel concreet door deel te nemen aan het avondmaal. En dan zie ik in deze tekenen van brood en wijn de verwijzing naar zijn overgegeven lichaam. Ze zijn gevoegd bij het woord van het evangelie. Dus je hebt aan de ene kant de prediking. Zie je heel vaak dat die twee daar samen horen. Het woord en de sacrament. Het woord richt zich tot de oren. Dat doen water, brood, wijn en olie niet. Die geven geen geluid. Dus het woord is voor de oren. Het water, het brood en de wijn en de zalfolie zijn voor alle andere zintuigen. Dus samen spreken ze de hele mens aan. Zo bekrachtigd. Bovendien, ik moet het niet overslaan. Het woord werkt aan de binnenkant. En de zintuigen zitten natuurlijk aan de buitenkant. Maar wat ik van de sacramenten zie, heeft een innerlijke betekenis. Het woord en sacrament werken samen. Het zijn zichtbare tekenen en zegelen van een innerlijke en onzichtbare zaak, door middel waarvan God in ons werkt, door de kracht van de Heilige Geest. Hier komt het woord. dat door de Heilige Geest op onze harten en gewetens wordt toegepast. Dat gebeurt van binnen. Aan de buitenkant is daar het sacrament. Ik kan het zien, ik kan het ruiken, ik kan het proeven, ik kan het voelen. En dat sacrament spreekt in feite dezelfde taal. Door woord en geest leer ik ook de taal van het sacrament verstaan. Als kleine kinderen voor het eerst heel bewust een doop meemaken, dan zien ze dat er water wordt toegepast op een mens. Of dat nou een groot of een klein mens is. En ze zouden kunnen zeggen, net als de kinderen van de Israëlieten destijds, wat betekenen deze dingen? Waarom worden kinderen besprengeld? Waarom worden kinderen of grote mensen ondergedompeld? Wat betekent dat? Zonder de uitleg van het symbool betekent het symbool niets. Dus het symbool gaat pas spreken als woord en geest in ons hart werken. Maar het is niet alleen maar woord en geest in ons hart. Het is verbonden met deze zichtbare tekenen en zegelen. Die tekenen zijn dus niet zonder betekenis. Ze bedriegen ons niet, want Jezus Christus is de waarheid ervan. Zonder wie ze volstrekt niet zouden zijn. Als je de doop losmaakt van Christus, betekent dat alleen maar dat je weer eens een keer in bad bent geweest. Als je het avondmaal losmaakt van Christus, dan betekent dat je wel een uiterst krenterig maar bescheiden maaltijd hebt genomen. Het betekent helemaal niks. En als je zwaar ziek bent, wat betekent het dan dat iemand zalfolie op je voorhoofd smeert? Niets. Hier wordt dus een beroep op ons gedaan, op onze geestelijke fantasie zou ik bijna zeggen. Als je in het water niet de dood van Christus ziet, zijn eigen graf, daarom vind ik het wel mooi zoals dat hier ook gebeurd is, dat het de vorm van een graf heeft, betekent het niks. Als je denkt dat we hier 's morgens een gezellige maaltijd hebben met elkaar, daar heb ik er niks van begrepen. Vaak hebben we dat hier na de samenkomst. Nou, dan wordt er heel wat meer op tafel gezet. En dat gaat heel ontspannen en heel gezellig. Maar bij dat ene kleine stukje brood en die paar druppeltjes wijn die we tot ons nemen, gaat het allemaal heel plechtig toe. Waarom? Omdat er een gigantisch verschil is. Het zijn symbolen die verwijzen naar een buitengewoon ernstige en belangrijke geestelijke werkelijkheid. Voorts hebben wij genoeg aan het aantal sacramenten dat Christus onze meester heeft ingesteld. Het zijn er niet meer dan 2. Nou is dat natuurlijk een nogal stellige uitspraak, ik zei u dat al, want in de Bijbel wordt helemaal het woord sacrament niet gebruikt, daar staat er dus ook niet bij hoeveel het er zijn. Dat hangt, zei ik al, van je definitie af. Want zonder een pleidooi te voeren voor de katholieke sacramentsleer, er zit toch iets heel moois in om te zeggen, het huwelijk is zo heilig en zo edel. Daarin komt ook een geestelijke werkelijkheid naar voren. Dat het mooie is, omdat ook met die mooie titel sacramenten sier. Ik ben daar niet voor. Ik heb liever die definitie waarbij het gaat om stoffelijke substanties als water, brood en wijn en zalfolie. Maar in ieder geval zit er in die omschrijving een diep besef van de heiligheid van het huwelijk, dat een afspiegeling is van de verhouding tussen Christus en de gemeente. En ook de biecht als sacrament, ja, dat kun je wel aan de kant schuiven, maar de vraag is natuurlijk of we daar nou zoveel rijker van geworden zijn. Ik denk aan wat Jacobus schrijft in datzelfde hoofdstuk, Jacobus 5, beleid dan elkander uw zonde. Daar staat niet aan meneer pastoren van de gemeenteleider, maar beleid elkaar uw zonde. Ik hoorde Noord-Amerika van een gemeente waar de oudsten 1 of 2 keer in het jaar bij elkaar kwamen en dan 2 aan 2 hun zonden aan elkaar beleden. Ik zou wel eens willen weten wat nou de eerste reactie is die in uw hart opkomt. Ze wilden zo transparant zijn naar de Heer toe, maar ook naar elkaar toe, dat ze heel concreet in praktijk brachten wat er staat in 1 Korinthe, in Jacobus 5. Elkaar de zonde beleiden, schoon schip maken. Je kunt wel zeggen, ja, maar dat is toch een zaak tussen mij en de Heer. Dat is ook zo, in zekere zin. Maar vooral als het ook te maken heeft met je oudsterschap, is het heel goed om naar elkaar uit te spreken. Wat zijn onze kwetsbare punten? Waarin kunnen we makkelijk falen? Waarin hebben we misschien fouten gemaakt? Misschien moeten we eens terugkijken op ons oudsterschap in 2015 en ons afvragen Wat voor brok hebben we nou gemaakt? Of ging het allemaal perfect? Wat hebben we nagelaten dat we hadden moeten doen? Wat hebben we gedaan wat we beter niet hadden kunnen doen? Of wat we anders hadden moeten doen? Nou, ik bedoel maar, je kunt makkelijk het kind met het badwater weggooien. En dan ga je van 7 naar 2. Maar daar is ook het een en ander bij verloren. De eerste keer dat ik met olie gezalfd ben, mag ik u nog wel delen. Dat was toen ik met een andere broeder mocht spreken op de EO Jongerendag. Ik was toen nog een beetje jonger dan nu. Maar zo gek lang geleden is het nou ook weer niet. En dat heeft me heel veel strijd gekost, want het is een heel grote opgave. Maar aan het begin van die dag, heel vroeg, was degene die de leiding daarover had, die zei, ik wil je gaan zalven met het oog op deze bediening. En dat heeft mij bijzonder aangesproken. En later dacht ik erover na waarom we dat nou zo aangesproken had. Wat voegt nu dat beetje zalfolie dat hij op onze voorhoofd aanbracht, bij die andere spreker en mij, wat voegt dat nou toe? Nou, wie zo praat, die heeft weinig benul van symbolen. Hij zalfde ons niet alleen, maar hij sprak daarbij ook een gebed uit, een mooi gebed. Maar het is me nooit, ik heb het nooit vergeten. En ik dacht later, hoewel het nergens in de Bijbel staat, eigenlijk zo rechtstreeks, althans het Nieuwe Testament, het zalven van met het oog op een bepaalde bediening, vond ik het heel rijk. Omdat ik me realiseerde dat het net zo is als zeggen, jij bent nou een discipel. Maar dat heeft 100 keer meer waarde als het verbonden wordt met een ritueel. Dat heet de doop. En zo kun je samen zeggen, we gaan nadenken over het werk van de Heer Jezus. Maar het heeft 100 keer meer waarde als dat verbonden wordt met een ritueel. Zo zitten wij mensen ook in elkaar. Zo heeft God ons ook geschapen. En dat ritueel nemen we avondmaal. En zo is het ook met de toepassing van de zalfolie op de zieken. En zo is het ook met de toepassing van de zalfolie op ambtsdragers. Ik ben er helemaal niet voor om dat nou per se in te voeren. Maar er zijn zo van die bijzondere gelegenheden in mijn leven geweest, niet veel, dat mensen die mij geroepen hadden tot een bepaalde bediening, dat ook verbonden met een bijzondere wijding door middel van zalfolie. Vraag niet waar dat in de Bijbel staat, behalve dan de wijding van koningen en priesters en profeten in het Oude Testament. Maar ik heb op dat moment de rijkdom van symbolen ervaren. Het katholicisme is vol van symbolen. Het protestantisme is daar buitengewoon arm in. En wij als nuchtere noorderlingen hier in Europa zijn er nog armer in. Wij vinden dat vaak maar poppenkast. En het grote gevaar bestaat dat we ons beperken, de doop en avondmaal, eventueel ziekenzalving, als een soort must. Daar kunnen we niet onderuit. Maar eigenlijk vinden we al dat symbolische gedoe, al die rituelen, maar onzin. En dat is een stuk armoede. Als we de rijkdom van symbolen meer zouden gaan begrijpen, dan zouden we er ook makkelijker ruimte voor laten. En ook makkelijker ruimte laten aan christenen die heel wat meer van dat soort symbolen kennen. Of dat allemaal helemaal bijbels is, ja of nee. Maar dan begrijpen we in ieder geval iets meer van de achtergrond. En het jodendom is natuurlijk ook zeer rijk aan symbolen, rituelen en ceremonieën. Ik geef het u maar mee ter gedachtenis. Of wij niet een beetje zijn doorgeschoten naar het andere uiterste. En toen was mijn stem bijna op en daarom stop ik. Maar ik ben ook klaar hoor. Ik neem een slokje water, dan kunt u rustig nadenken over welke vraag u mij had willen stellen.